Hi, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten, vol tips en tricks om te leven in de wind van de Heilige Geest.
Yes, goed dat je luistert. We zitten, zoals je waarschijnlijk weet, in een nieuwe serie in de Bevlogen Leven podcast. Namelijk een serie over de thema's die Charlie Kirk heel erg bezig hielden. Vorige keer al aangegeven, Charlie Kirk was een man die opstond voor een heleboel conservatieve standpunten. Maar daarbij vooral Jezus verkondigde. Nou, zoals je weet waarschijnlijk, hij is natuurlijk doodgeschoten een paar weken geleden. En ik heb besloten om 6 afleveringen te wijden aan wat gebeurt er in de tijd na zijn dood. En zijn memorial, daar heb ik het vorige week over gehad. En ik wilde 5 afleveringen wijden aan thema's waar Charlie Kirk zichzelf ook heel erg hard voor maakt. Of waar hij mee bezig was of waar heel veel nieuws over is. En daarom gaan we het vandaag hebben over de Bijbelse blik op abortus. Dat was namelijk een thema wat Charlie Kirk heel erg bezig hield. En als ik heel eerlijk ben, heb ik er nooit heel erg uitgebreid over gesproken. Of ook niet heel veel studie op gedaan. Maar in de afgelopen dagen wel. En natuurlijk een heleboel cijfers opgezocht. En ook in de Bijbel gezocht naar van, hey, wat zegt de Bijbel nou over abortus? Want we kunnen het hebben over meningen. We kunnen het hebben over gedachten en gevoelens. Maar uiteindelijk is de Bijbel de leidraad van ons leven. En geloof ik ook dat als we de waarheid leren kennen, dat die ons vrij zal maken, maar ook ons in het leven zal leiden. Dus vandaar dat ik ook de titel heb gegeven, Bijbelse blik op abortus. En ik moet erbij zeggen, ik heb zoveel ontdekt. Ik heb zoveel gelezen en gezien dat ik besloten heb om deze aflevering, of eigenlijk het thema abortus, op te knippen in 2 afleveringen. Dus vandaag, woensdag 1 oktober 2025, komt deze uit, Bijbelse blik op abortus deel 1. Aankomende zondag 5 oktober komt deel 2 uit. En de titel daarvan is over waarom abortus afgoderij is. En ik denk dat die aflevering je misschien gaat shockeren. Maar die hou ik nog eventjes voor aankomende zondag. Dus wat ik nog nooit eerder heb gedaan, maar ik breng hem uit in 2 delen. Zodat we echt de tijd hebben per aflevering om er goed doorheen te gaan. Allereerst een paar cijfers over abortus. Wereldwijd zijn er 73 miljoen abortussen per jaar. Europa, Amerika, Afrika, Zuid-Amerika, Australië. Een heleboel landen hebben een wet waardoor het mogelijk is om abortus te plegen. Een heleboel landen hebben het ook niet, waardoor er ook een heleboel illegale abortussen gebeuren. Met alle veiligheidsdingen van dien of allerlei medische gevolgen van dien. Maar wereldwijd is in ieder geval bekend dat er rond de 73 miljoen abortussen per jaar zijn en een kleine 40.000 in Nederland. Rond de 39.000. Voor corona was dat geloof ik rond de 30 of 35.000. Maar na corona is dat vrij hard gestegen. En nu een soort stabiel rond de 40.000 abortussen per jaar in Nederland. Als er in Nederland 1000 kinderen worden geboren uit zwangerschappen, dan zijn er ook 219 abortussen uitgevoerd. Dus op elke, pak een beet, elke 4 kinderen is 1 kind, een ander kind, geaborteerd in Nederland. En voornamelijk de leeftijdsgroep van 25 tot en met 34 jaar. Het is eigenlijk de grootste groep vrouwen die een abortus pleegt of laat uitvoeren. Dat zijn 15 tot 16 op de 1000 vrouwen. Zeg maar 1,5 tot 1,6% van de vrouwen in Nederland in die leeftijdsgroep heeft een abortus uitgevoerd of laten uitvoeren. 7% van alle abortussen wereldwijd wordt uitgevoerd vanwege medische of ethische redenen. Als kind is zwaar gehandicapt bijvoorbeeld, of Het leven van de moeder is in gevaar. Of een moeder is bijvoorbeeld verkracht of jarenlang misbruikt door familieleden. Dus 7% van de abortussen wordt vanwege die redenen uitgevoerd. 93% van de abortussen wereldwijd wordt uitgevoerd vanwege sociale redenen. En dat is bijvoorbeeld tijd, geld. Iemand heeft geen geld of iemand heeft geen tijd. Of iemand zit in een opleiding. Of iemand zit in een verkeerde levensfase, of hun gezin is al compleet, of ze zijn er nog niet aan toe. Dat zijn allemaal sociale redenen. En dat is dus het overgrote deel van de abortussen wereldwijd. Dus 93%. Nou, ik wil het vandaag echt houden bij een Bijbelse blik op abortus. En eigenlijk vanuit het oogpunt van, wie is God en hoe kijkt God naar deze dingen? Want als we ontdekken hoe onze maker is, dan ontdekken wij ook waar we voor gemaakt zijn en hoe we ook naar die dingen moeten kijken. En ik realiseer me dat het natuurlijk een beladen thema is met heel veel verschillende supergevoelige argumenten. Maar ik wil het echt houden bij de Bijbel. In de volgende aflevering, deel 2 die zondag uitkomt, ga ik het hebben over waarom is abortus afgoderij. En dan gaan we er iets scherper in, denk ik ook. Zullen we misschien ook wat aantal gevoelige dingen bespreken, maar dat weet ik nog niet zeker. Ik heb vandaag gewoon 3 punten. Vanuit het oogpunt van wie God is, waarmee ik je gewoon probeer te helpen om je blik op abortus te vormen. De eerste principe is dat God is de gever van kinderen. God geeft kinderen en hij maakt kinderen. In Psalm 127, vers 3 schrijft de psalmist: zie, kinderen zijn het eigendom van de Heere. De vrucht van de schoot is zijn beloning, is zijn gunst. Het is de gunst van God. Psalm 127, vers 3. Zie, kinderen zijn het eigendom van de Heer. De vrucht van de schoot is zijn beloning. Nou, wat zegt dit? Dat alles wat in de schoot, dat is een ander woord voor baarmoeder, alles wat in de baarmoeder gemaakt wordt of zich ontwikkelt en uiteindelijk natuurlijk geboren wordt, dat is van God en van God alleen. Dus God is de gever van kinderen. Sterker nog, Psalm 127, vers 3. Zie, kinderen zijn het eigendom van de Heer. God is de maker van hemel en aarde. En natuurlijk de maker van de mens die hij in zijn eigen beeld schiep. En daarmee behoudt hij ook het eigendomsrecht, zou je kunnen zeggen, op deze wereld. Natuurlijk gaat Satan rond als een briesende leeuw en is hij overste van deze wereld. Maar God is de eigenaar van deze wereld. Dus ook kinderen zijn het eigendom van de Heer. En als jij ouder bent van kinderen, dan heb jij geen kinderen of dan neem je geen kinderen. Maar dan heb je kinderen ontvangen van de Heer. En dan ben je daar verantwoordelijk voor, maar het is zijn eigendom. Dus dat betekent dat we er ook heel zorgvuldig mee om moeten en mogen gaan. Nou, de vrucht van de schoot is zijn beloning. Met andere woorden, God geeft kinderen. Hij is degene die de baarmoeder sluit en degene die de baarmoeder opent. En hij bepaalt of we kinderen krijgen of niet. De Bijbel spreekt erover als een beloning, als een gunst. En dat zegt wel iets over hoe God natuurlijk naar kinderen kijkt. Als je kijkt naar Psalm 139, vers 13, dan schrijft David: u heeft mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Nou moet je je voorstellen hoe een kleed gemaakt wordt. Mijn vrouw die was zwanger van onze eerste kind. Die heeft toen een heleboel gebreid of gehaakt of allebei, ik weet het niet meer. Maar elke steek moet apart gedaan worden. Er is niet ineens poef, een kleedje. Daar heeft ze hele lange tijd over gedaan. Nou, dat is de manier waarop David spreekt over zijn eigen ontwikkeling, zijn eigen groei in de buik van zijn moeder. Hij zegt: u, God, heeft mij in de schoot van mijn moeder geweven. Steek voor steek, cel voor cel. En dan zegt hij in vers 14: ik loof u omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. God is de schepper van hemel en aarde. En ook dus de schepper van geboren kinderen. En dus ook van ongeboren kinderen. God heeft een kind al geschapen op het moment dat het in de buik van zijn moeder terecht kwam. Hoe groot of hoe klein het ook was. We kunnen lezen ook in de Bijbel natuurlijk. Die je misschien wel kent, Jeremia 1 vers 5. Waarin God zegt: ik heb u in de moederschoot gevormd. En een stukje verderop in Psalm 139 waar we net zaten. Toen ik in het verborgen gemaakt ben en geborduurd werd. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. Dus God heeft zowel het ongevormde begin gemaakt als het gevormde begin, als het klompje cellen, als het uiteindelijke kindje net voor en nadat het geboren is. Dat is God die dat gemaakt heeft in een proces van 9 maanden. Vanaf absolute conceptie tot uiteindelijke geboorte. God maakt het en hij is er dus ook verantwoordelijk voor. Dus de eerste punt is: God geeft kinderen. God geeft kinderen. Tweede is, God houdt dus ook van ongeboren kinderen. Psalm 139, vers 15 zegt: mijn beenderen waren voor u niet verborgen. Toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde, uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. God heeft met zijn ogen, zijn eigen ogen, het ongevormd begin gezien. Nou, toen Nelien en ik in verwachting waren, toen wisten we dat op een gegeven moment natuurlijk na een week of 4 of 5 of 6, ik weet het niet meer precies, maar dan ga je voor een eerste echo. En dan kom je met een echo en dan komt dat ding op de buik. En dan krijg je een plaatje te zien van een klompje cellen. Wat er gewoon uitziet als een klompje cellen. En het is een klein beetje een halfrond maantje-achtig. En ik vroeg aan die verloskundige de allereerste keer, toen onze zoon Elijah net in de buik van Eline zat. Ik zeg, hoe groot is dit nou? En ze zei, 14,9 millimeter. Het is 1,5 centimeter, zeg maar. Ongeveer even groot als de breedte van je wijsvinger of van je duim, ongeveer ertussenin. Zo groot, zo klein eigenlijk dus, was onze zoon. En ik zei, joh, hoe kan je nou zien of dat het goed is of niet? En zei ze, nou, we gaan inzoomen. En dan deed ze een kleurtje op en dan zag je het hartje kloppen. Dus een kind van 1,5 centimeter, de grootte van de breedte van je duim. Daar zat al een hartje in wat klopte en waar bloed doorheen ging. Dat is wat God heeft gemaakt. Dus kijk, wij hebben toegang tot echo's. Maar vroeger in de Bijbel hadden ze dat nog niet. Dus voor de mens was het nog verborgen, maar voor God was het al zichtbaar. Vanaf het allereerste en het allerkleinste moment. Dus God houdt van ongeboren kinderen. Voordat ze geboren zijn, heeft God ze al gezien. Zijn ogen waren al op hen. Nou, sterker nog, wat ik net al zei, God heeft ze dus ook al gemaakt. Nou, en dan zegt hij in Jeremia 1 vers 5, zegt God tegen Jeremia, voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend. Zelfs voordat er conceptie was in de buik van de moeder van Jeremia, had God Jeremia zelf al gekend, voordat hij hem zelf maakte en vormde. En dan zegt hij, en voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd. Nou, wat betekent dit? Toen God Jeremia vormde, toen kende hij hem al. En kennen is in de Bijbel een woord wat gaat over, en niet alleen van, nou ja, ik ken Frits of ik ken Piet, maar het gaat over een diepe, intieme band tussen de een en de ander. Het wordt op sommige plekken wordt het woord zelfs gebruikt om gemeenschap tussen man en vrouw te beschrijven. Dus eenwording tussen het een en het ander op een heel diepe, intieme manier. Dat is de manier waarop God Jeremia al kende, toen hij nog niet eens bestond, laat staan toen hij gevormd werd, laat staan toen hij uiteindelijk geboren werd. En zelfs voordat hij geboren was, heeft God hem geheiligd. Nou, wat betekent dat apart gezet? God heeft met ieder kind, geboren en ongeboren, een doel. Apart gezet voor een doel. Voor de mens is het nog verborgen, maar voor God niet. Nou, en het feit dat hij voor de geboorte kinderen al heiligt, apart zendt, laat zien dat God een plan heeft met kinderen. En daarom zegt Jezus ook in Lucas 18, vers 16, laat de kinderen tot mij komen, verhinder hen niet, want voor zodanigen is het koninkrijk van God. God houdt van kinderen en zeker ook van ongeboren kinderen, punt 2. Dus punt 1 is, God is de gever en de maker van kinderen en dus zelfs de eigenaar van kinderen. Punt 2 is, God houdt van ongeboren kinderen. En punt 3 is, God is rechter en wij zijn het niet. Ik moest denken aan een tekst uit Prediker 1 of Prediker 11, waar ik me soort van verbaasd heb. Want in die tijd dat Neline zwanger was, toen las ik deze tekst. En je moet weten, als je zwanger bent of samen in verwachting, dan ga je natuurlijk naar een verloskundige. Hè? En dan krijg je echo's en dan heb je de mogelijkheid voor een niptest. En je hebt de mogelijkheid voor een extra echo. Je hebt de mogelijkheid voor een pret-echo, een geslachtsecho. Volgens mij zijn er iets van 3 of 4 echo's die je krijgt vanuit de gewone normale zorg. En je kan er bewijzen van oneindig veel bijkopen. En sterker nog, er zijn programma's, door de overheid gefinancierde programma's, waarmee je al heel vroeg het geslacht van de baby kan ontdekken. Heel vroeg, nou ja, bepaalde afwijkingen, om het maar even zo te zeggen, kan ontdekken. En we bespraken al die dingen met die verloskundige. En in die tijd las ik Prediker 11 en dan staat er in vers 5, evenmin als wat u weet wat de richting van de wind is, of hoe het gaat met de beenderen in de buik van een zwangere vrouw, evenmin kent u het werk van God die alles maakt. En toen ik deze tekst las, dacht ik echt, wow. Wij zijn zo enorm gedreven als mensheid om te willen weten hoe het ongeboren kind het vergaat in de buik van de zwangere vrouw. Of het onze eigen vrouw is of onszelf. Waardoor we geneigd zijn om natuurlijk heel vaak te willen weten hoe het eraan toe is met ons kind. Om het maar even zo te zeggen, of met het kind. Dus het eerste punt wat ik daarin wil maken, als het gaat over God is rechter en wij zijn het niet, heeft te maken met betrokkenheid. En ik denk dat het in het proces hier vaak al misgaat, want wij willen precies weten wat er in de buik zit. Maar het is niet Gods plan om precies te willen weten wat er in de buik zit, maar God heeft een plan met het kind dat in de buik zit. Hoe het kind ook is, welk geslacht het ook heeft, hoe het is ontstaan, of welke dingen ermee aan de hand zijn. En wij zijn niet gemaakt om daarover te oordelen. Dus wij zijn niet gemaakt om te oordelen of een menselijk leven het wel waard is of niet waard is. Dat is aan God. Maar wat doen wij? We leven in een wereld waar de wetenschap ver gevorderd is, waardoor we ook de mogelijkheid hebben om precies te weten wat er in onze buik zit. Of het gehandicapt is, of dat het een jongen is of een meisje is. Of dat de ontwikkeling goed gaat of minder goed gaat. Dat zijn allemaal redenen, ook voor mensen. Ik zei het net, sociale redenen, 73%. Of 93% sociale redenen. Er zijn verhalen van mensen die kinderen laten aborteren omdat het verkeerde geslacht is, bijvoorbeeld. Of dat het een groeiachterstand is. Er zijn tal van redenen waarom ouders hun kinderen laten aborteren. Waarom? Omdat ze simpelweg te veel weten over het kind in de buik van de vrouw. En ik geloof niet dat wij geroepen zijn om dat te weten. Tuurlijk is het goed om een echo te doen. Het is ook leuk om te zien. Als je van kinderen houdt, absoluut. Maar we zijn niet bedoeld om ons zorgen te maken over de beenderen in de buik van een zwangere vrouw. En dan zegt Prediker 11 vers 5 dus: evenmin kent u het werk van God die alles maakt. Als wij precies willen weten hoe het eraan toe gaat met het kind in de buik van een vrouw, dan laten we daarmee ook zien dat we het werk van God niet kennen. Want wij willen het beter weten. Wij willen het beter kennen. Denk je dat je een rechter bent? Wat heb je eraan om te weten hoe het ermee gaat? Dus er is een balans tussen gezond en ongezond betrokken zijn bij de ontwikkeling van je kind in de buik van een vrouw. Als je God kent, dan ga je ook zijn werken vanzelf zien. En die zijn gewoon wonderlijk. Die zijn ontzagwekkend wonderlijk. Als het gaat over het punt God is rechter, is de eerste: durf je afhankelijkheid te stellen in God, want hij is de rechter. Hij weet hoe het eraan toe gaat met het kind. Hij is rechter, wij zijn het niet. Het tweede is, dat gaat even over de gevolgen van abortus. Ik geloof dat een kind, of het een klein klompje cellen is of geboren is, ik geloof dat het een gaaf is van God, gemaakt door God, en dat het al een levend wezen is op het moment dat er conceptie plaatsvindt. En ik geloof dat God er ook zo naar kijkt. In Exodus 21 vers 22 kunnen we lezen dat waarin mannen vechten en een zwangere vrouw zo treffen dat haar kind geboren wordt of moet geboren wordt, maar er is geen dodelijk letsel, dus het kind wordt levend geboren, dan moet de schuldige zeker een boete betalen. En dan zegt vers 23, maar als er wel een dodelijk letsel is, met andere woorden, als er zo'n gebeurtenis plaatsvindt dat de vrouw door toedoen van anderen haar ongeboren kind sterft, dat is wat er staat, vers 23. Als er wel dodelijk letsel is, door het toedoen van anderen, dan moet u geven leven voor leven. Met andere woorden, zegt God, degene die dat heeft veroorzaakt moet sterven. Dat laat zien hoe serieus God ook neemt het ongeboren leven. God houdt van kinderen en daarom geloof ik ook dat hij abortus haat. Ook in de Bijbel zien we dus dat er een doodstraf is op het nemen van het ongeboren leven. Het opwekken van een zwangerschap bijvoorbeeld, omdat het kind niet helemaal goed is. Dus de Bijbel laat zien van God neemt het zo serieus dat het nemen van een ongeboren kind, dat de straf daarop het nemen van het leven is van de veroorzaker ervan. Met andere woorden, oog voor een oog, tand voor een tand, staat er ook achteraan. Dus een leven voor een leven. Dat laat zien hoe serieus God dit neemt. Maar, ik wil daarbij zeggen, vandaag de dag leven we in een nieuw verbond. Jezus Christus is gekomen en is gestorven aan het kruis voor de zonde van de hele wereld. Dus als je bijvoorbeeld een abortus hebt laten ondergaan, dat besloten hebt, of je hebt je toe aangedrongen, er is absoluut genade voor jou. Jezus Christus is gestorven voor de zonde van de hele mensheid. Sterker nog, hij ging dood zodat jij kan leven. Zijn leven is gegeven voor het leven wat jij hebt genomen. Realiseer dat. Dus er is altijd genade om terug te komen bij de Vader. Je kan je zonde belijden en vrijkomen van elke aanklacht. Punt 3 is, als het gaat over God is rechter en wij zijn het niet. Wat gebeurt er met kinderen die sterven of kinderen die geaborteerd worden? Ik geloof, kinderen bij God komen. Ik ben er echt van overtuigd. Natuurlijk zegt de Bijbel dat kinderen in erfzonde geboren zijn. En daarmee een belasting hebben. Tegelijk hebben ze nooit de mogelijkheid gehad om hun vertrouwen en hoop op Jezus Christus te stellen. We kunnen lezen in 2 Samuel 12. Proberen af te sluiten met dit laatste punt. Dat David heeft een verkeerde relatie met Batseba. Ze wordt zwanger, kind wordt geboren. En uiteindelijk wordt dat kind ziek, omdat David natuurlijk vreemd ging met Batseba en ook nog eens haar man dood liet gaan in de strijd. En dan begint hij te vasten en te huilen, want dat kind wordt dodelijk ziek. Dus hij huilt, hij vast, hij eet niet en hij bidt alleen maar dat dat kind zal blijven leven. En op een gegeven moment sterft dat kind. En dan kunnen we lezen in 2 Samuel 12, vers 21, dat zijn dienaren tegen hem zeggen van, hoe kan het nou? Toen het kind nog leefde, heeft u gevast en gehuild, maar nu is het gestorven. En bent u opgestaan en hebt u de maaltijd gebruikt. Met andere woorden, nadat dat kind stierf, ging David gewoon weer zijn leven verder leven. En dan zegt hij in vers 22, toen het kind nog leefde, heb ik gevast en gehuild. Want ik zei, wie weet, is de Heere mij genadig, zodat het kind in leven blijft. En dan zegt hij, 23, maar nu is het dood, waarom zou ik nu vasten? Zal ik hem nog terug kunnen halen? En dan zegt hij, ik zal wel naar hem toe gaan, maar hij zal niet bij mij terugkomen. Met andere woorden, David zegt, ik zal hem weer ontmoeten als ik naar hem toe ga, maar hij komt niet meer hier terug op aarde. Dat is een tekst waaruit je zou kunnen herleiden dat kinderen die sterven, nog voordat ze in staat waren om zelf een keuze te maken om Jezus te volgen, in de hemel terecht zullen komen. En ook Jezus zelf zegt in Lucas 18, waar we het net ook over hadden, verhinder de kinderen niet, want voor zodanigen is het koninkrijk van God. Met andere woorden, voor kinderen die tot mij komen, voor hen is het koninkrijk van God. Ik geloof, God is rechter en wij zijn het niet. Dus als het gaat om betrokkenheid bij het proces van de groei van het kind in de buik van de moeder, durf te vertrouwen dat God een goed werk doet. En dat wij niet hoeven te oordelen over hoe gezond of hoe levensvatbaar het kind is. Maak je niet druk om de beenderen in de buik van een zwangere vrouw. Anders ken je het werk van God niet die alles maakt. Punt 2, als het gaat over God is rechter en wij zijn het niet. Hij haat abortus. En laat in de Bijbel zelf zien dat er een straf op staat. Maar er is absoluut genade voor een ieder die zich tot hem keert. En punt 3 is, ik geloof dat kinderen bij God komen. Kleine kinderen, baby's die overlijden, maar ook kinderen die geaborteerd worden. Want van hen is het koninkrijk van God. Nou, even recap aan het einde van deze aflevering. 3 punten die ik heb besproken. De eerste is, God geeft kinderen. Hij is de maker, de gever en de eigenaar van kinderen. Ontzagwekkend, wonderlijk maakte hij ze nog, voordat ze geboren waren, in de buik van de moeder. De tweede is, God houdt van ongeboren kinderen. Hij heeft een ongevormd begin gezien en hij heeft ze gekend. En voordat ze geboren werden, zijn ze al geheiligd. En heeft God hun ongeborduurd begin al gezien. Wat voor de wereld verborgen is, is voor God niet verborgen. En het laatste punt is, God is rechter en wij zijn het niet. Nou, waarom? We moeten het werk van deze wereld en van het groeien van kinderen overlaten aan hem. Ook om daarover te oordelen en niet wij. Het tweede punt is, God haat abortus en straft het, maar er is genade. En punt 3, in de punt van Gods rechten. Ik geloof dat kinderen bij God komen. En dat we er ook vanuit mogen gaan dat als het ooit gebeurd is in ons leven bij een ander of bij onszelf, dat we mogen weten dat God genadig God is. Dat er altijd redding is. Dat er altijd vergeving van zonde is. En dat God een plan heeft met deze hele wereld en dat hij wil dat ieder mens tot geloof komt en ieder mens ook tot hem komt. En daarom mogen we altijd terugkeren naar God, onze zonde belijden, schoongewassen worden door hem. Wetende dat hij de God van het leven is. Nou, aankomende zondag, deel 2 over waarom abortus afgoderij is. Ik ben gechoqueerd over de Bijbelse bronnen die er zijn rondom het brengen van kindoffers en waarom dat vandaag de dag niet per se veranderd is. Als je nog niet hebt geabonneerd, abonneer je zeker. Stuur hem ook door naar anderen als het je bemoedigt of als het je meer inzicht geeft. En laten we samen, godvrezend, met dit soort thema's aan de slag gaan.
Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Rebuild heeft het verlangen dat Gods Koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu/meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.